Goedemorgen, broers en zussen. Goed om jullie te zien vanaf deze kant. Ik hoef niet te gaan zingen, Marco. De laatste tijd wordt er veel geschreven en ook gesproken over Jezus' wederkomst. We zijn bezig met de geboorte van Jezus. En daar werken we naartoe, Advent. Maar vandaag wil ik met jullie wat inzoomen op de tekenen die heen wijzen naar Jezus' wederkomst. En wat betekent die wederkomst voor jou? Misschien een vraag die je moet stellen aan jezelf. Het thema van de preek, zoals jullie hebben kunnen lezen in de nieuwsflits, is: let op de vijgenboom en wees waakzaam. Dan vraag je je ook wel eens af waarom dat er wereldwijd zo'n grote coronavirus, een epidemie of een pandemie is die zoveel slachtoffers maakt. Op het moment dat ik met de voorbereiding van dit spreken begon, waren er wereldwijd 67 miljoen geregistreerde gevallen. En van die geregistreerde gevallen waren 43 miljoen hersteld. En meer dan 1,5 miljoen zijn er wereldwijd aan het virus gestorven. Is deze pandemie een teken van het komen van de eindtijd? Of misschien wel het teken dat de eindtijd nadert? Zouden we moeten geloven dat Jezus spoedig terugkomt, zoals we vaak zondag zeggen? We geloven, hij komt spoedig. Allerlei samenzweringstheorieën doen de ronde. Misschien zien jullie die ook wel op YouTube of op andere sites. Misschien worden ze wel gedeeld. Ik krijg er ook regelmatig dingen binnen. Hoe zit het eigenlijk? Want uit bijna 8000 mensen die een vragenlijst hebben ingevuld bij Hart van Nederland, blijkt dat ongeveer 10% van de Nederlanders gelooft dat er rond corona een gemeen spelletje door de overheid wordt gespeeld. 10%. Een voorbeeld van een sterk staaltje complotdenken is de gedachte dat het toekomstige vaccin wordt ingeïnjecteerd en dat je een microchip in je lichaam krijgt. Ja, u lacht erom. Maar heel veel mensen geloven dat echt. En we moeten ook gewoon serieus nemen dat die mensen dat geloven. 22% van de stemmers die in 2017 PVV stemden, vindt deze hypothese geloofwaardig of heel geloofwaardig. Maar ook de SGP-stemmers scoren hoog. 29% van mensen die SGP stemmen geloven dat je met een injectie een microchip in je lichaam krijgt, waardoor de overheid je kan volgen en weet wat je doet. Misschien denkt u dat ook wel. Peter Steffens, voor een aantal wel bekend, een bijbelleraar, schrijft hierover in een nieuwsbrief deze week: allereerst is dit momenteel technisch niet eens mogelijk. Een microchip is nog altijd zo groot als een rijstkorrel en kan daardoor niet met een microchip injectienaald die bij de vaccinatie wordt gebruikt worden ingebracht. Iedere verpleegkundige of arts kan bevestigen dat dit om verschillende redenen praktisch onmogelijk is. Ten tweede spreekt het boek Openbaring niet over een injectie in de arm, maar op een merkteken op de rechterhand of op het voorhoofd. Ik denk dat we moeten stoppen om al die complottheorieën te gaan volgen, maar te gaan kijken van wat staat er eigenlijk in Gods woord. Ook eerst nog even een stukje over een pandemie. 1,5 miljoen mensen, zei ik net. Een pandemie is een wereldwijde epidemie. In de jaren 1918-1919 was er een Spaanse griep. Zo zijn we die gaan noemen. Die heeft naar schatting 20 tot 100 miljoen mensen het leven gekost. Een aantal dat het totaal dodental van de Eerste Wereldoorlog ruimschoots heeft overtroffen. 20 tot 50 miljoen. Wat is dat 1,5 miljoen? Leven we in de voleinding van de tijden? Is dit een teken? Of is dit een teken? Wat nieuw aan dit COVID-virus is, denk ik, dat er een lockdown is geweest en misschien ook wel zal gaan komen. En dat het niet goed gaat, doordat er besmettingen weer stijgen, ziekenhuisopnames plaatsvinden en het verplegend personeel zich uit de sloffen loopt om mensen te helpen. mondkapjes in openbare ruimtes. We zien ze hier ook als mensen binnenkomen. Niks mis mee, maar het is wel nieuw. 1,5 meter afstand houden. Handen wassen en niet meer dan 3 mensen op bezoek straks met kerst. Tenminste, zoals het nu lijkt. We snakken soms naar de vrijheid. Net neemt zij iemand ook nog hier, stond ook op het podium. We gaan weer snakken naar de vrijheid zoals het was. We willen weer terug naar het normale oppakken. Afgelopen dinsdag hebben Mark Rutte en Hugo de Jong duidelijk gemaakt dat het niet goed gaat. En dat die vrijheid, het normale leven, er nog niet in zit. Integendeel, we verwachten komende week nog wel meer maatregelen. Nogmaals de vraag, zitten we in de eindtijd en kunnen we Jezus binnen afzienbare tijd, en dan menselijke wijze gesproken misschien wel, tegemoet zien? Laten we maar gewoon de Bijbel openstaan en toetsen wat Jezus zegt over zijn wederkomst. Want die vraag stellen de discipelen namelijk ook. In Matthäus 24, mag ik hier erbij pakken, gaan we naar kijken. Matthäus 24 worden heel veel dingen genoemd door Jezus zelf, wanneer hij terugkomt. En ik kan nu geen dag noemen, en ook geen jaar, maar wel de tekenen die er zijn, en die worden genoemd door Jezus zelf, waarop hij terug gaat komen. Hou het hoofdstuk er verder maar bij. We zullen een aantal versen hieruit gaan lezen. En let wel, niet alle versen. Volgens mij kun je wel 4, 5 preken uit dit hoofdstuk halen, want er staat zoveel in. Donald, zou je de eerste dia willen laten zien? En er staat in het begin: en Jezus ging weg en vertrok uit de tempel. En zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. En Jezus antwoordde en zei tegen hen: ziet u dit alles? Voorwaar, ik zeg u, hier zal niet één steen op de andere gelaten worden die niet afgebroken zal worden. Dat is nogal wat Jezus zegt. Stel je het even voor, ze lopen daar bij die tempel. Geen klein dingetje. Kolossaal gebouw. En de discipelen zien dat gebouw en wijzen daarop. Moet je eens kijken, wat mooi, wat geweldig. Koning Herodes heeft het laten bouwen om de Joden tevreden te stellen. Geweldig gebouw. En dan zegt Jezus: voorwaar, ik zeg u, hier zal niet één steen op de andere gelaten worden die niet afgebroken zal worden. Ongelooflijk. Ik krijg hem niet. Oh. Dat was hem. De Olijfberg. Toen hij op de Olijfberg zat, ging de discipelen naar hem toe toen ze alleen bij hem waren. En zeiden: zeg ons, wanneer zullen die dingen gebeuren? En wat is het teken van die komst en de voleinding van de wereld? Is het niet geweldig? Op die Olijfberg zitten ze daar gewoon met z'n allen. Een vertellende Jezus. En nadenken en vragen stellen de discipelen op een bijzondere plek. De Olijfberg. Jezus en de discipelen gingen vaak over deze weg. Over deze bergrug zou je kunnen noemen. Die liep van Jeruzalem naar Betanië. En volgens de evangeliën gebruikte Jezus de Olijfberg als rustplaats. En om plaats om zijn discipelen te onderwijzen. We zien er vele voorbeelden van in de Bijbel. Wat zullen ze gedacht hebben? Ze moesten ongeveer een sabbatsreis moesten ze rijden. Of rijden, lopen. Om daar te komen. Ongeveer een kleine kilometer. En Jezus heeft dat gezegd. Hè, die gaat die tempel afbreken. Blijft geen één steen op de andere staan. Ze hebben er vast over gepraat onderweg. En wat bedoelt Jezus dat? Dat kan toch niet? Wat is dat nou? Wat bedoelt hij daarmee? Wat gaat hij straks doen? En maar wat hem nog meer bezighoudt is: wat zal er gebeuren wanneer Jezus terug gaat komen? En de voleinding van de tijden komen. De voleinding van de wereld. Dus niet het einde van de wereld, maar de voleinding van de wereld. En Jezus krijgt die vraag van de discipelen. Misschien hadden wij hem nu ook wel willen stellen. als Jezus is al geweest. Heer Jezus, wanneer komt hij nou terug? En Jezus neemt tijd om die vraag te beantwoorden. Hij neemt de vraag heel serieus en vertelt. Ik vind het zo mooi dat Jezus die vraag serieus neemt en gewoon ook goed naar zijn discipelen luistert. Neem van mij aan dat alle vragen die ook jullie stellen aan hem, dat hij daarnaar luistert en dat hij die serieus neemt. Twijfel daar nooit aan. Hij luistert altijd. Nou, deze hebben we net gehad. Nou, dan krijg je een opsomming. Want Jezus noemt een aantal tekenen die bezig zijn en die komen als Jezus, voordat Jezus terugkomt. En ik wil ze één voor één een beetje belangschaan. Op de eerste wil ik wat langer op gaan inzoomen. Er staat valse Christussen die misleiden. Dat is het eerste wat Jezus noemt. Er zullen valse Christussen komen die gaan misleiden. Wolven in schaapskleren. Valse Christussen, valse profeten zullen opstaan. Vers 24. Ze zullen grote tekenen en wonderen doen. Zodat wij, als het mogelijk zou zijn, ook de uitverkoren zouden misleiden. Dat is niet mis wat hier wordt gezegd. De macht van de valse christenen, de macht van de tegenstander, onze grote tegenstander, is erg groot. Ze zullen een voorloper zijn van de antichrist, die in het eindtijd openbaar zal worden. Er zullen verschillende mensen opstaan die zeggen dat ze Christus zijn. Misschien een andere naam, maar toch, ze zullen zich op de voorgrond manifesteren. Eén ding vallen ze door te ontmaskeren. Ze ontkennen dat Jezus Christus de Zoon van God is. Ze logeren zijn vleeswording van God. Ze erkennen niet dat Jezus Gods is, zoals bijvoorbeeld bij de Jehovah-getuigen of de islam. Steeds meer mensen die ze bekeren zich tot de islam. Maar het is geen bekering. Het is een valse profetie. Een valse godsdienst. De rotskoep in de Al-Aqsa-moskee, als je in Jeruzalem plaatje, zie je zo'n mooie grote koperen of goudkleurige bol. Dat is de Al-Aqsa-moskee. Nee, dat is de rotskoepel, sorry. En ook die Al-Aqsa-moskee, dat is de moskee waar de islamieten in Jeruzalem naartoe gaan. Die zijn islamitische gebouwen en die eigenlijk op een plek staan waar de vroegere tempel stond. In de rotskoepel staat de tekst, ja, je gelooft het niet, in de rotskoepel staat de tekst. God heeft geen zoon. Allah is groter. Hoe kun je logenen dat Jezus mens is geworden? Hoe kun je het groter maken? Hoe kun je het verlogenen? Maar vele volgelingen die dat geloven, die dat volgen. In het boeddhisme noemen ze Jezus slechts een verlichte meester. Valse Christussen, valse godsdiensten. Even een stukje vooruit. Want in Johannes 4 vers 14, 4 vers 1 tot 4 staat. Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn. Want er zijn zoveel profetieën in de wereld uitgegaan, profeten in de wereld uitgegaan. Hieraan leert u de geest van God kennen. Elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. En elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God, is de geest van de antichrist. Waarvan u gehoord hebt dat hij komt en die nu al in de wereld is. Denk dus niet, het is heel zichtbaar. Het sluipt gewoon binnen. Lieve kinderen, u bent uit God. U hebt overwonnen. Want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Ze zijn uit de wereld, daarom spreken ze uit de wereld en de wereld luistert naar hen. Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons. Wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen we de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. Nou, duidelijker kan het niet worden verwoord, denk ik. Als Jezus niet wordt erkend, als God, als vlees geworden, God op aarde gekomen om ons te verlossen, dan is het niet zoals het bedoeld is. Dan is het een dwaling. En velen volgen zulke dwalingen. Geef weer terug. Andere punten. Oorlogen en geruchten van oorlogen. Nou ja, die zijn er geweest, hè. Tweede Wereldoorlog. Eerste Wereldoorlog. Net al genoemd. In 2011 was er een Syrische burgeroorlog. Nou ja, vele mensen zijn gevlucht en leven nu in Nederland. Een oorlog in de Oost-Oekraïne, waar ook het vliegtuig is neergeschoten. Een Libische burgeroorlog. In Jemen. Die is lang geleden en het is nog steeds niet rustig. En een oorlog die dichtbij is, maar waar we eigenlijk weinig van weten, is de oorlog in Nagorno-Karabakh. En ook geruchten van oorlogen. Nou ja, in Irak is het altijd onrustig. Afghanistan, een land waar al zoveel oorlogen zijn geweest en waar elke keer de Taliban en anderen elkaar bevechten. Maar ook Pakistan, ook een land waar... Ja, al die islamitische landen, zou je kunnen zeggen, daar blijft het onrustig, omdat ook verschillende partijen tegen elkaar optreden en tegen elkaar aan het vechten zijn. Volk tegen een volk tegen elkaar opstaan. Ik denk aan Venezuela, misschien herkent u nog wel de mensen die het land ontvluchten, omdat er verschillende partijen zijn. De ene zegt dat hij de leiding is, heeft en de andere. Nigeria, Jemen, maar ook koninkrijken tegen koninkrijken. Ja, het is moeilijk om daar onderscheid te maken, maar misschien kunt u nog wel herinneren de Houthis en Tutsis die elkaar afslachten van één volk. En denk de Islamitische Staat, dat een voorbeeld is van een koninkrijk, voor zover je dat een koninkrijk kan noemen, maar die toch ineens zomaar is en steeds groter en groter wordt. Maar ook Turkije en de Koerden, ook een etnisch conflict wat constant blijft en waar mensen elkaar bevechten en ja, vermoorden en proberen uit te moorden zelfs. Een ander, hongersnoden, noemt Jezus. Ook deze dagen komen er in jullie huiskamer beelden binnen van vluchtelingenkampen. Verschrikkelijk. Het aantal mensen in de wereld met voedselonzekerheid, dus geen honger, maar voedselonzekerheid. De onzekerheid dat je niet weet of je morgen te eten krijgt. Is voor het eerst in 17 jaar veel gestegen. In totaal lijden momenteel in de wereld 820 miljoen mensen daaraan. Of ze hebben honger, of ze moeten afwachten of ze de volgende dag te eten hebben. Dat is berekend door de FAO. Ja, we weten het allemaal wel, maar wat doen we eraan? Hè? Hoe kunnen we dat veranderen? Het is een teken van de tijd. Aardbevingen worden genoemd. En dan moet je ook denken aan de zeebevingen, de tsunami's die zijn geweest. En dan heb je weer die besmettelijke ziekten, corona. Maar anderen die geweest zijn, ik heb er al iets van genoemd, van die Spaanse griep. Verdrukking en vervolgingen, pas gelijk in iemand van Open Doors. Ja, wat er allemaal niet gebeurt is ongelooflijk. En hoe mensen worden vervolgd, die lijst steeds maar weer blijft komen en groter wordt het aantal mensen wat vervolgd wordt. Laten we ook voor die mensen bidden en ons beseffen wat een vrijheid hebben mogen leven. Dat we hier naartoe kunnen gaan, al kun je weliswaar anders en anders, maar onze vrijheid is ongelooflijk. En wat doen we er soms mee? Haat tegen de christenen. Ik moest eraan denken toen in Staphorst, los van het feit wat je ervan kunt vinden, dat er een paar honderd mensen in die kerk kwamen waar, ik geloof, 3000 mensen in kunnen. Heel Nederland viel over Staphorst heen. Echt, er werden zelfs doodsdreigingen uit richting de kerkleiding. Wat een haat kan er ontstaan als mensen, wij christenen, worden aangevallen. Ik denk aan de Bijbelse normen en waarden die op dit moment eigenlijk gewoon ja, met voeten worden getreden. Als het gaat om homoseksualiteit, lesbiennes. Het moet allemaal kunnen. Je moet alles maar kunnen doen en je moet leven en genieten van het leven zoals het kan. Nou, die valse... Oh ja, het overleven, het verraden van elkaar. En dat vertelde iemand over Noord-Korea. Die staat zo is ingericht dat mensen die christenen zijn, dat die worden gewoon verraden, worden gewoon... Ja, aangegeven. Je moet dan denken aan het Oostblokland in het verleden. Je moet het geheim moet je eigenlijk kunnen geloven en niks noemen, want je wordt verraden. Je wordt opgepakt. Dat geldt trouwens ook in heel veel landen die islamitisch zijn. Waar je als christen eigenlijk niet kunt leven. Of je verliest je baan, of je wordt tegengezet. Of laatst lag ik iemand die was christen geworden, dat werd voorgelezen. En dan mocht hij niet meer water putten in de put van het dorp. Want je hoort er niet meer bij. Je bent christen, je hoort er niet meer bij. Valse profeten. Nou, ik denk aan Mohammed, Boeddha. Openbaring worden ze ook al genoemd. De Nicolaïten die blijkbaar zeiden van... Ja, maakt niet uit wat je doet. Ga gewoon in gang. Alles wordt vergeven. Alles wordt toch vergeven. Dus ga je gang. Valse profetieën. En toename van wetteloosheid. Je moet doen wat je leuk vindt. We leven toch maar één keer. Carpe diem. Pluk de dag. Daardoor worden illegale feesten georganiseerd. Want je moet toch leven. Je kunt feest kunnen vieren. Dat is toch het leven nog. Maar misschien is het morgen voorbij. Vandaag gaat het nog gebeuren. Rechters worden bedreigd. En komen op een dodenlijst. Ongelooflijk. Wetteloosheid. Het gebeurt gewoon in Nederland. En dan de liefde zal verkoelen. Ja, dat is ook verschrikkelijk om dat te lezen en om dat te ervaren. Want de liefde, de agape, het hoogste goed wat God ons heeft gegeven, dat is aan het verdwijnen. Ik en de rest kan stikken. Dat is de mentaliteit waarin wij leven. En terwijl God ons geloof, hoop en liefde heeft gegeven. Veel mensen voelen zich eenzaam, juist in deze tijd. Omdat ze de liefde niet meer ervaren, omdat ze elkaar niet ontmoeten. Ik denk dat ook dit, wat op dit moment gebeurt, ook onze tegenstander hiervan geniet. Dat we elkaar niet kunnen ontmoeten. Dat we niet de liefde naar elkaar kunnen laten zien. We kunnen elkaar niet eens een hug geven of een kus, je eigen kinderen. Ja, daar moet je over nadenken, dat is toch belachelijk. Maar het is wel zo. We gaan steeds zakelijker met elkaar om in deze maatschappij. Ik hoorde het ook over de zorg. Thuis werkt en de zorg. Het moet allemaal snel, zakelijk. De aantal uren worden ingekrompen. En je moet binnen die uren moet je de mensen helpen. En daar moet je wegwezen. Want dan is de volgende aan de beurt. Het heeft allemaal te maken met geld en zakelijkheid. Geen tijd voor de ander. Om elkaar echt te ontmoeten en voor elkaar te zijn, lukt haast niet meer. Hashtag niet alleen. En de nieuwsflits is niet de reden. Het is ook een van de redenen waarom we zeggen als gemeente, daar willen we meedoen. Misschien kunnen we iets voor betekenen voor mensen in onze gemeente, maar ook buiten de gemeente. Zoveel eenzaamheid. Dan komen we bij iets positiefs. Want op een gegeven moment, als je dat voorbij ziet komen, dan denk je, joh, wauw. Is dat niet mis wat er allemaal voorbij komt, hè? Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden. Tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Iedereen zal het horen. Iedereen zal het kunnen horen. Ze kan niet zeggen, ik heb het niet geweten. Hoe heb ik het kunnen weten? Nee, bijbels worden vertaald. Mensen worden op de hoogte gebracht van het evangelie. En dan, daar is Jezus mee bezig. Dat vertelt hij nu al. Om ons klaar te maken, om zoveel mensen het evangelie te verkondigen. Dat is ook onze taak. Als mensen tegenkomen, om daarover te getuigen. Moeilijk. Ik denk dat het belangrijk is. Iemand die Jezus niet kent, zal verloren gaan. Jezus vertelt wat er bij zijn wederkomst zal gebeuren. Natuurgeweld en wereldwijde zichtbare tekenen. Want zoals de bliksem van het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Ja. Bliksem uit het oosten, zichtbaar tot in het westen. Want waar het dode lichaam is, staat niet op de beam, daar zullen de gieren zich verzamelen. En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. En de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen. En de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. Natuurgeweld. Hij regeert over alles. En dan zal in de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. Dan zullen alle stammen van de aarde rouw bedrijven. En zij zullen de Zoon des Mensen zien. Als hij op de wolken van de hemel komt. Met grote kracht en heerlijkheid. Elk oog zal hem zien. En hij zal zijn engelen uitzenden, onluid bazuingeschal. En ze zullen zijn uitverkoren bijeenbrengen uit de vier windstreken. Van de ene uiterste van de hemel tot de andere uiterste ervan. Dat zal geweldig imponerend zijn. Toen ik dat las, voelde ik me gewoon eens klein. Elk oog zal hem zien als Jezus komt met kracht en heerlijkheid. Geweldig. Maar ook de almacht van God is daarin zichtbaar. Wat hij kan. De zon verduisteren. De maan niet meer laten schijnen. De sterren zullen van de hemel vallen. Ja, hij regeert over alles. We gaan terug naar het tafereeltje.
Ja, een beetje.
Van Jezus die met zijn discipelen op de lijfboom zit. Want daar zijn we begonnen. Zeg ons. Wat zullen deze dingen gebeuren? Wat is het teken van uw komst en de volleinding van de wereld? Dat is de vraag die de discipelen hebben gesteld. Daar proberen we enigszins op te kijken van wat gebeurt er in deze wereld. Wat is er gebeurd en hoe kunnen we dat interpreteren? En Jezus komt hierdoor bij de vijgenboom. Want hij zegt, leer van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat het zomer nabij is. En ook, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is voor de deur. Voorwaar, ik zeg u. Dit geslacht zal zeker niet voorbij gaan tot al deze dingen gebeurd zijn. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen zeker niet voorbij gaan. De vijgenboom. De vijgenboom is het beeld van het volk Israël. We moeten onze blik op het volk Israël houden. Want dat is de tak die zacht wordt en de bladeren laat uitspruiten wanneer de volheid van de tijd komt. Een dag geleden heeft Jezus in Betanië deze vijgenboom vervloekt. Een verhaal hiervoor. Omdat het geen vrucht droeg. Een boom in Markus 11 beloofde op het eerste gezicht vroege vrucht. Een zegen, levensonderhoud, leven. Maar bij nader inspectie vond Jezus geen enkele vrucht in die boom. En meestal hangt er dan wel iets. Zo was het toen ook bij de Joodse leiders. Ze waren de volgroeide takken van Israël. Jezus verwachtte bij deze geestelijke leiders vruchten. Maar ze waren er niet. Hij kon ze niet vinden. Maar in plaats daarvan deden ze andere dingen. Sloegen een slaatje uit de aanwezigheid van de Joodse pelgrims rond Pascha. Door de handel op de tempel toe te stellen. Daar waren ze mee bezig. Niet met de geestelijke. De vijgenboom droeg geen vrucht. Hoe staat het met onze vruchten? Groeit de vrucht van zijn geest in ons leven, in jullie leven? Of zijn we bezig met de toekomst? Allerlei plannen maken, mag wel hoor, natuurlijk dat wel. Maar tegelijkertijd moeten we ook oog hebben voor wat er gaande is. Misschien is het over na te denken. 70 jaar na Christus is de tempel verwoest. Geen steen op steen is op elkaar gebleven, zoals Jezus heeft geprofeteerd. 70 jaar daarna. Ongelooflijk. Bij de belegering van Jeruzalem door de Romein Titus ging de tempel in vlammen op. De gouden kandelaar, tafel der toonbroden, twee bazuinen en het wetboek werden aan de vlammen ontrukt en naar Rome meegevoerd. En die staan nog op de zegenboog die je daar kunt zien. Grote boog ter ere van Titus die allerlei overwinningen heeft behaald. En dan zien we dat die, in ieder geval kun je heel goed zien, die kandelaar. De verspreiding van Joden vanuit Palestina en Azië en andere werelddelen kreeg een enorme impuls toen de Joden in opstand kwamen tegen de Romeinen. Op dat moment leefden al heel veel Joden in andere landen, in de diaspora zoals we dat noemen, buiten Palestina. Joden komen terecht in Klein-Azië, het huidige Turkije, Europa, Afrika, Amerika. Het volk van de Joden wordt in de tientallen, honderden jaren over de hele aarde verspreid. En ondergaat hierbij een verschrikkelijke vervolging. En ik denk bijzonder aan de Holocaust en de Tweede Wereldoorlog van 6 miljoen Joden zijn omgebracht. In deze tekst wijst Jezus op het tegendeel van de dode vijgenboom. Het uitspruiten van de vijgenboom. En dat de vijgenboom symbool staat voor de heroprichting van Israël. Er werd ook bevestigd, de eerste officiële Israëlische postzegel stond op een vijgenboom. Vanaf de 90 jaren, dus 1990 en verder, trokken mensen terug naar Israël uit de diaspora. Een tere lood, eigenlijk nog maar. Toen in 1948 de staat Israël werd uitgeroepen, was het maar een klein twijgje nog. Een tere lood. Velen voorspelden dat de Joden een staat zouden uitroepen, dat de Arabische buurlanden onmiddellijk van de kaart zouden vegen. Gebeurde niet. De kleine David versloeg de grote Goliath. Op dat moment was het inwonertal van de Joodse staat 350.000 mensen. Dat is niks. En ze moesten strijden aan binnen tegen de Arabische landen die met miljoenen waren. Maar God gaf de Joden de overwinning. Prijs God. In 1967 kon de hele wereld zien hoe sterk de jonge vijgenboom was geworden. In het jaar vocht Israël de zesdaagse oorlog. In die zes dagen kregen ze opnieuw de overwinning tegen de gecombineerde Arabische legers. Ze kregen de controle over hun geliefde stad Jeruzalem, Sinaï, die gebieden van Judea en Samaria. De jonge boom had takken en bladeren gekregen. Israël telt momenteel 9,2, dus een dikke 9 miljoen mensen. En het heeft het land voor 90% uit woestijn bestaan. 90% van Israël bestaat uit woestijn, bestond. Waterbron, ontzilting van zeewater zorgt voor deze enorme bloei. Israël exporteert vruchten, fruit, ongelooflijk. Uit de woestijn. De woestijn zal bloeien als een roos. Maar op dit moment wordt het aantal messiasbelijdende Joden geslaagd op 0,5-1% van de totale bevolking. Wereldwijd zijn er zo'n 500.000 van de messiasbelijdende Joden. En ook heel veel in Amerika. Er wonen heel veel Joden in Amerika die ook een enorme invloed hebben op de politiek. In Romeinen 11, vers 6, staat bijvoorbeeld dat heel Israël tot geloof zal komen. En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat. De verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is het verbond van mij met hen, wanneer ik hun zonde zal vergeven. Heel Israël zal zalig worden. Maar daar wacht, dat zegt Jezus niet. Zegt, daar moet je op wachten tot heel Israël zalig wordt. Nee, de vijgenboom zal spruiten. Er is iets begonnen. Het zal verder gaan en Israël zal verlost worden, daar ben ik van overtuigd, zoals we dat ook lezen. We verdenken en weten dat de olijfboom aan het uitspruiten is, de olijfboom. En ik denk dat de terugkeer van de Joden naar het beloofde land voort zal gaan. Afgelopen weken, als je dat een beetje volgt, Israël is constant in nieuws, constant. Op dit moment zijn ze bezig om alle Ethiopische Joden naar Israël te brengen, die daar hebben gewoond en al jaren daar... Ja, al eeuwen daar wonen, geloof ik. Maar in ieder geval, ze zijn er bezig om ze terug te halen. En ik geloof dat steeds meer Joden uiteindelijk naar Israël terug zullen gaan. Maar God is met zijn volk aan het werken. En blijft met zijn volk aan het werken. Let op de vijgenboom. Als in Israël het aantal gelovigen groeit. Als er valse messiassen verschijnen. Als er sprake is van rassenproblemen en rassenscheiding. Als er hongersnoden zijn. En als er epidemieën of pandemieën zijn. Als er zich aardbeven voordoen. Of zeebevingen. Als mensen Joden en Christenen vermoorden in de naam van God. Als er enorme haat is tegen de Joden en de Christenen. Als er valse profeten zijn. Als de ongerechtigheid toeneemt en de liefde verkilt en dit alles tegelijkertijd steeds sterker wordt, dan mogen we weten dat we vlak bij de tijd zijn dat de Heer Jezus terug zal komen. Laten we tenslotte lezen wat er staat in de versen 36 tot 42. Maar die dag... In dat uur is aan niemand bekend. Ook aan de engel in de hemel niet. Maar alleen aan mijn Vader. Jezus is nog steeds aan het woord. Zoals de dagen van Noach waren, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen van voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen, te huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en niet merkte totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal het de komst van de Zoon des Mensen zijn. Er zullen twee op de akker zijn. Eén zal aangenomen, de ander zal achtergelaten worden. Er zullen twee vrouwen malen met de molen. Eén zal aangenomen, de ander zal achtergelaten worden. En dan komt hij, wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komt. Dat is het woord van Jezus. En dat is het enige wat telt. Amen.